Er is nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij zuster Volwerk Melis Sand en bij zuster Van Putten Peeman. Op woensdagavond bij de familie M. van der Baan en bij de familie Van Prooien. En op vrijdagavond bij de familie C. van de Steenhoven te Stellendam en bij de familie Lokker te Stellendam. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 92 en daarvan de versen 3, 7 en 8. Psalm 92, de versen 3. Hoe groot zijn, Heere, uw werken. Het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien. En het achtste, in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. 3, 7 en 8 van Psalm 92. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 84 het derde vers. Psalm 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp, alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Daarna luisteren we naar de schriftlezing uit Titus hoofdstuk 3. We noemen u Titus 3 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 84, het derde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Titus 3. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwigen levens. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degene die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een ketters mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden of Tychicus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas de wetgeleerde en Apollo zorgvuldiglijk, opdat er niets ontbreken, en dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. We willen vanavond vanuit Schrift en Belijdenis nadenken over de plaats van de goede werken. En het woord van de Heere, onze tekst voor de prediking, kunt u vinden in dit hoofdstuk Titus 3, het 8e vers. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. En we lezen ook wat onze belijdenis daarover zegt. U kunt dat vinden in zondag 33, de laatste vraag en het antwoord daarop. Dat is vraag en antwoord 91. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem tot eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt het die ons ook voor de tweede maal op deze dag bijeenbrengt. En wanneer u ons bijeenbrengt in deze avonddienst en wij gereed zijn om uw woord te horen en uw woord te verkondigen, hebben wij dezelfde noden en vragen die ook deze morgen bij ons waren. Wij hebben nodig de leiding van uw Heilige Geest. Want alleen uw Geest kan ons de ware wijsheid leren en de weg wijzen tot de zaligheid. En nu bidden we daarom van u, schenk ons uw Geest. Schenk ons uw Geest in de verkondiging van uw woord, opdat wij uw woord mogen brengen zoals u wilt dat wij het brengen zullen. Want dan kan het roeping van u zijn dat wij het woord overdenken en de prediking en de dienst van vanavond voorbereiden. Maar tegelijkertijd ieder die op de juiste wijze heen leeft naar de diensten en voor u de dingen in alle ootmoed zoekt te overdenken, weet dat alles niet zou zijn zonder de leiding van uw Heilige Geest. En daarom smeken we om die leiding, Heere, schenk ons die in het uitdragen van de boodschap, in het leiden van deze eredienst, ook in het brengen van de noden en de vragen van ons hart voor uw heilig aangezicht. U hebt het toch zelf beloofd, dat u, waar u geroepen hebt, ook wilt bekwamen. En waar u bekwaamt, daar zult u dat doen door de werking van die Geest. Heere, wil het dan uit onverdiende genade ook vanavond in ons midden doen. Daarbij denken we ook aan allen die luisteren naar uw woord. Aan degene die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Maar ook aan allen die hier zijn in dit kerkgebouw. Wil u ons een onvergetelijk uur bereiden? Wil daartoe zelf het woord van u zo op ons hart binden, dat het onderwerp wat sommigen misschien niet zo licht en wat anderen misschien niet het meest aantrekkelijke vinden, dat het woord van u toch in al zijn ernst en in al zijn scherpte en ook in al zijn liefde en in alles wat eraan onderricht in licht opgesloten, verkondigd mag worden en helder mag zijn. Ja, laat het ook zo zijn, Heere, dat uw woord toegepast mag worden. Dat wil zeggen dat het door uw Heilige Geest in mag dringen in de weerbarstigheid van ons hart. En dan weet u hoe onontvankelijk, hoe weerbarstig ons hart is. Er is van nature geen millimeter plaats voor uw woord. Maar wil u ruimte maken, plaats bereiden waar geen plaats is. Wil gedachten die ons bezet houden en dingen die ons bezighouden zo van ons afnemen dat er ruimte mag komen voor uw woord. Wil u geven, Heere, dat ons hart verbroken mag worden, zodat het ontvankelijk mag worden en dat wij acht gaan geven op uw woord. En wil u met uw woord en uw geest zo doorwerken in ons leven, dat die oprechte geestelijke kennis er zijn mag. De kennis van u, de kennis van onszelf en de kennis ook van die gezegende Heere Jezus Christus. Ja, wil zo bekerend en vernieuwend werken. Maar wil ook denken aan hen die iets van uw genade kennen, maar die zo van verre staan. Wil u hen die van verre staan en te midden van alle vragen van hun hart wel iets als van verre gezien hebben van dat heil in Christus, wil u ze naderbij brengen. En wil u geven dat zij alles mogen verliezen wat dat dichter bij Christus komen in de weg mag staan. En dat de weg geopend wordt. De weg waarvan uw woord zegt dat het een levende weg is. Een verse weg om tot hem te komen. Heere, geef dat al uw kinderen, of ze nu meer van verre staan of dichterbij gekomen zijn, onderwijs mogen ontvangen. Heel in het bijzonder wanneer het vanavond gaat over de goede werken. O, geef dat gij die het gezegd hebt dat ge een volk geformeerd hebt, ijverig in goede werken, dat de liefdesgloed en de liefdesijver in de harten van uw kinderen mag branden. Dat de aansporing van het woord wat vanavond voor ons ligt, door genade, ook gestalte krijgt in ons leven. Namelijk om goede werken te doen en daarin ijverig te zijn. Heren, wanneer dat op ons hart gebonden is, dan zullen we ons niet verheffen op onszelf. Dan zullen we niet staren op wat wij doen en op onze activiteiten. Maar dan hebben we het werk van genade in Christus Jezus. De bron van zaligheid die in hem geopend is, meer en meer nodig. En puttend uit die bron mag uw kerk doorgeven, uitdelen, ijverig zijn in goede werken. O, verenig uw kerk dan met het goede werk in Christus, om uit zijn goede werken ijverig te zijn, in het geloof en in de liefde te wandelen tot uw eer. Want dat is toch het hartelijk verlangen van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dan weet u, Heren, ook al is dat het verlangen van hun hart, dat ze door de zonde en door het inkleven van de verdorvenheid vaak zo weinig van terecht brengen. Dat er struikelen is en afglijden door eigen schuld. Daar kunnen uw kinderen zich niet op beroemen. Dat is altijd hun schande en hun eigen zonde. Maar het is niettemin de werkelijkheid van dit gebroken, van dit zondig bestaan. Heren, zou u hen door genade, te midden van alles struikelen en wegglijden, toch het rechte spoor willen blijven wijzen. En wil u hen voor struikelen behoeden en met uw heilicht voorgaan. Geef ook, Heren, dat de noodzaak om uit liefde tot u goede werken te doen zo op hun hart mag branden, dat zij in goede werken ijverig mogen zijn. En dat ze niet door een slordig leven en door een slap leven en door een ingezonken leven ten prooi aan eigen dwaasheid en moedeloosheid slordig en duister mogen leven. Want een slordig leven brengt duisternis, omdat u zich terugtrekt. Heere, wil daartoe ook het woord gebruiken. En wil het in alle ernst en in alle liefde doen verkondigen. Opdat uw woord zijn kracht mag doen. En we het ervaren mogen. Dat gij ons aanspreekt, toespreekt, leidt en onderwijst. Door uw woord. Door uw geest. Wil u met de gehele gemeente zijn. We dragen elkaar opnieuw in deze dienst aan u op. Bidden voor allen die een kruis te dragen hebben of een moeilijke weg moeten gaan. We willen bijzonder ook in deze ogenblikken broeder Kater aan u opdragen met zijn gezin en met de familie. Nu deze dag er bericht uit Canada kwam dat toch plotseling oudste broer was overleden. Heere, wil u in de familie hier in Nederland en ook ginds aan de overzijde van de oceaan uw kracht en uw troost genadig schenken. En als juist op zulke momenten de afstand pijnlijk ervaren wordt, wil u, die alleen troosten kunt en afstanden ook op deze aarde kunt overbruggen, genadig nabij zijn met uw troost. Heilig en zegen deze roepstem ook in de kring van de familie aan de harten. We bidden u, Heere, wees u met ons als gemeente, wees u met ons als kerken. Denk aan al het werk in uw koninkrijk, zegen het werk van de zending, de verkondiging van uw woord, de evangelisatie, de prediking van het evangelie aan het oude volk van Israël. Wil u uw koninkrijk doen komen op deze verscheurde en verduisterde wereld. Laat het mogen worden uitgebreid en wil de werken van de duisternis verstoren. Dat bidden we ook heel in het bijzonder. O getrouwe Heere, in ons goede vaderland. Wil u in ons vaderland, in regeringskringen en ook onder onderdanen, in het vorstenhuis en in alle lagen van de bevolking werken. Wil u een terugkeer geven tot u de levende God. Opdat wij weder mogen keren tot u. En wil u ons bewaren voor onszelf en voor de dwaze dwaalwegen van ons eigen hart. Heere, geef een wederkeer onder ons en doe niet met ons naar onze zonde. Maar ontferm u over ons vanuit het goede werk in Christus Jezus. Wiens spijs en drank het was. Om de wil van u, o Vader, te doen. Zie ons aan in zijn genade, in zijn bedekkende bloed en in zijn krachtige liefde. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 106, de versen 2 en 3. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86. En daarvan het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Psalm 86, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik wilde vanavond beginnen met een geschiedenis die ooit waar gebeurd is. Een oudere vrouw die heel ernstig ziek was, was op zekere dag in gesprek met een aantal andere vrouwen die haar kwamen bezoeken. En een van hen, ze was van dezelfde leeftijd als de vrouw die ziek te bed lag, zei tegen de zieke: je hebt in je lange leven zoveel goed gedaan, zoveel goed voor de kerk, zo gezorgd voor veel gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Ik kan me niet herinneren dat je ooit ernstige ruzie gehad hebt met iemand. Ik zou wel willen dat ik kon leven zoals jij. En weet u wat die oude vrouw zei? Wel, mijn kerkelijk werk, om eerlijk te zijn, was bezoedeld met eigen gerechtigheid. En de zorgen voor anderen, daar stak de hoogmoed nog tussen. En is misschien nooit zo erg naar buiten gekomen, binnen in mijn hart heb ik met vele ruzie gehad. Maar mijn hoop voor de eeuwigheid is gebouwd op een veel vaster fundament dan welk werk van mij ook. Het is gebouwd op zijn werk. Het werk van de Heere, het werk van de Heere Jezus Christus. Op het zijne alleen. Ja, zegt iemand bij het aanhoren van zo'n geschiedenis, dat kan nu allemaal waar zijn. Maar wat was de betekenis dan van de werken van die vrouw? En welke waarde hebben die goede werken? Ja, wat zijn eigenlijk goede werken? Dat is misschien wel de allerdiepste vraag die we over goede werken kunnen stellen. Wel, we willen er met de hulp van de Heere vanavond bij stilstaan. En de vraag van dit deel van de catechismus is ook het thema voor de prediking. Wat zijn goede werken? En dan letten we op drie dingen. Allereerst, het geloof is een bron. Want er staat, alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen die uit een waar geloof geschieden. In de tweede plaats, de wet is een maatstaf naar de wet van God geschieden. En in de derde plaats, Gods eer is hun doel, tot eer van Hem. Dus wat zijn goede werken? In de eerste plaats, het geloof is een bron. In de tweede plaats, de wet is een maatstaf. En in de derde plaats, Gods eer is hun doel. Het is misschien goed om elkaar eraan te herinneren dat we nu al enkele weken bezig zijn om met elkaar na te denken over de waarachtige bekering. Zoals die in de Heidelberger Catechismus omschreven wordt in deze 33e zondag. En we hebben in de achterliggende weken gezien dat die waarachtige bekering, die kun je onderscheiden in een eerste bekering, dat staat aan het begin van het geestelijke leven, en in een doorgaande bekering. En als je dan op de inhoud van die waarachtige bekering ingaat, dan zijn daar twee elementen. Het is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En bij die opstanding van de nieuwe mens stonden we de vorige week stil. Die opstanding van de nieuwe mens, dat is een hartelijke vreugde in God en een hartelijke liefde tot God. En bij die hartelijke liefde tot de Heere werd dan ook nog gezegd dat een ernstige liefde is om naar de wil van God in alle goed werk te leven. Dus bij de liefde tot God, daar kwamen ook die goede werken ter sprake. En zo zijn we nu aan de laatste vraag en het laatste antwoord van deze zondag toegekomen. En de vraag vraagt onze aandacht, wat zijn nu zulke goede werken die uit liefde tot God gedaan worden? Ik moet nog iets zeggen. En dat is dit, dat de goede werken zoals die hier aan de orde komen, niet voor het eerst in de Heidelberger Catechismus besproken worden. Als u een goed geheugen hebt, dan weet u dat dit de derde keer is dat de Heidelberger Catechismus over de goede werken spreekt. Dat hangt natuurlijk samen met de tijd waarin de Heidelberger Catechismus werd geschreven en waarin vooral in het conflict met de Romeinse kerk heel veel over die goede werken te doen was. Maar ook al hangt dat enigszins daarmee samen, het is toch telkens op een iets andere manier dat die goede werken aan de orde komen. In zondag 24 gaat het over de ongenoegzaamheid van de goede werken. Dan wordt ons duidelijk dat onze goede werken ons niet kunnen zalig maken. Onze goede werken, onze brave plichten, onze trouwe plichtsvervulling, ze kunnen ons niet redden van de zonde. Ze kunnen ons voor God niet rechtvaardigen. De goede werken zijn niet genoeg om een zondaar behoudenis te schenken. En dan kwam zondag 32... Daar werd ons duidelijk dat de goede werken, al zijn ze dan niet genoeg, dat ze toch noodzakelijk zijn. Maar dan niet om ons te behouden, om ons zalig te maken, maar de goede werken horen erbij, bij het geestelijke leven. Ze zijn noodzakelijk in het leven van de oprechte gelovige. Iemand die uit genade zalig wordt, zal toch ook in goede werken leven. Goede werken zijn noodzakelijk. Dat was het tweede wat de catechismus zei. En nu dan het derde, het laatste. Wat zijn nu zulke goede werken? Goede werken waarvan de catechismus dus al gezegd heeft dat ze ons niet kunnen behouden, dat ze ontoereikend zijn om onze zonden te verzoenen. En waarvan de catechismus op een andere plaats gezegd heeft, en toch horen ze bij het echte, het waarachtige geestelijke leven. Want het zijn de vruchten van het ware geloof. Wat zijn nu zulke goede werken? Nou, dan zegt onze catechismus in de eerste plaats iets van buitengewone betekenis. Namelijk dat goede werken voortvloeien uit het ware geloof. En dan moet u dat woord geloof goed lezen. U weet misschien dat in de Bijbel en ook in de kerkelijke geschriften het woord geloof de betekenis heeft van geloofsleer. Dat heeft het ongeveer wanneer wij de 12 artikelen voorlezen. Dan wordt gezegd, de artikelen van ons geloof, dat is de hoofdinhoud van de geloofsleer. Maar je hebt ook het geloof in de zin van persoonlijk. Zaligmakend geloof. Dat waarmee men met het hart gelooft. Nou, daarover gaat het hier. Heel duidelijk. Niet over een geloofsleer die we eventueel ook met ons verstand wat kunnen begrijpen en kunnen aanvaarden. Maar uit het geloof, dat betekent hier uit het levende geloof. Uit het ware geloof. Uit het doorleefde geloof. Met andere woorden, de catechismus laat ons hier heel duidelijk horen dat om goede werken te doen, is het noodzakelijk om het ware geloof te kennen. En dat is iets wat we in de Bijbel telkens en telkens weer tegenkomen. Naar twee kanten. De Bijbel heeft niet veel goede woorden over voor werken van mensen die buiten het geloof omgedaan worden. Ja, dat is een heel vernederende boodschap. Wat niet uit het geloof is, zegt de apostel Paulus in Romeinen 14, dat is zonde. Moet u maar niet vergeten. Wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Dus buiten het geloof om, doet een mens alleen maar zonde. Maar ja, als iemand nou niet gelooft, maar toch erg oprecht leeft. En toch een voorbeeld is in zoveel dingen. De Bijbel zegt, wat niet uit het geloof is, is zonde. En diezelfde Bijbel zegt ook, Jesaja 63, dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden, dat zijn onze goede daden. Dat zijn de dingen waarvan we denken, nou dat is een rechtvaardig iets, een goed iets, een prijzenswaardig iets. Dat is als een wegwerpelijk kleed, een bevlekt kleed, oude vodden, die voor God niet kunnen bestaan en voor God niet meer waarde hebben dan dat. Heel duidelijk leert de Schrift ons dat. Want goede werken kunnen buiten het geloof om niet worden gedaan. En ik denk in dit verband aan een uitdrukking van de bekende baptistenprediker uit de vorige eeuw, Charles Haddon Spurgeon. Een man die zo door de Heere gebruikt is. Een man ook die, al was hij baptist, zo diep doordrongen was van de waarheid van het woord van de Heere en ook van het Calvinisme. Hij wordt in de geschiedenis van de kerk wel omschreven als een Calvinistisch baptist. Nou, dat was hij ook inderdaad. Een man die stond voor de uitverkiezing en het soevereine welbehagen van de Heere. Maar een man die tegelijkertijd een ruim evangelie kon prediken en daarin klanken kon vertolken die door de Heere krachtig zijn gezegend. Die zegt in een van zijn preken, wat moeten we eigenlijk met de prediking van de goede werken? Moet je alle mensen oproepen om goede werken te doen? Hij zegt, dat is een list van de duivel. Om alle mensen op te roepen goede werken te doen. Dat is een list van de duivel. Spurgeon, weet je wel wat je zegt? Is het dan verkeerd om goede werken te doen? U moet luisteren wat hij erachteraan zegt. Hij zegt, want goede werken worden alleen gedaan in het geloof. En er is een onderscheid tussen dood en leven. De levende wordt geroepen om goede werken te doen. De geestelijk levende. Maar de dode moet geroepen worden tot bekering. Hij wordt geroepen om het licht te zoeken. En dat, gemeente, is een zuivere, heldere, bijbelse benadering. Een onbekeerde moet niet in de eerste plaats aangemoedigd worden of opgeroepen worden om allerlei daden te gaan verrichten. Als u onbekeerd bent en buiten Christus leeft en het geestelijke leven niet kent, is de eerste boodschap niet, doe dit en doe dit en doe dit en wees ijverig in dit en wees ijverig in dat. Maar dan is de eerste boodschap aan uw hart. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. De roeping tot bekering. De roeping om het licht te zoeken, de roeping om het leven te zoeken buiten uzelf in de Heere Jezus Christus. En het kan juist gevaarlijk zijn als mensen die de genade van de Heere niet kennen onder een prediking komen die alleen maar bestaat in het doe dit en het doe dit. Want ze zullen of openlijk of heimelijk gaan denken dat op grond van het verrichten van bepaalde activiteiten het dus wel goed met hen is. Of het misschien wel zo is dat ze wat meer in aanmerking komen voor de genade van de Heere. En hier in dit deel van onze catechismus en ook in deze woorden van de Heere zelf uit de brieven van de apostel Paulus wordt radicaal afgesneden elke grond waarop een onbekeerd mensenkind zich zou kunnen beroemen. Ik doe dit en ik laat dat. Want geen werk buiten het geloof om kan voor God bestaan. En dat sluit dat denken wat de catechismus hier veroordeelt en wat het woord van de Heere hier veroordeelt. Dat sluipt op alle mogelijke manieren rond, ook vandaag aan de dag. Hoeveel mensen zijn er niet die als iemand overlijdt zeggen, wel, hij was altijd een oprecht iemand. Of hij gaf ieder het zijne, of noemt u het allemaal maar op. En dat is dan de grond waarop gezegd wordt, het zal dus wel goed met hem zijn. Zo is het niet. Want alle goede werken die wij goed noemen, en alle daden waar wij van zeggen een voorbeeldig iemand, als ze buiten het geloof omgebeuren, hebben ze geen waarde voor de Heere. Is het in Gods oog geen goed werk. Maar ik moet nog iets zeggen. Want hiermee is alles over dit onderdeel van het antwoord op deze vraag toch niet gezegd. Want nadat we duidelijk gemaakt hebben dat alleen door het geloof er goede werken kunnen gedaan worden, kan de vraag natuurlijk wel boven blijven komen. Maar kan een mensenkind die onbekeerd is dan alles maar doen? Is het dan helemaal niet belangrijk hoe een onbekeerde leeft? Het is toch veel beter als iemand, ook al is hij onkerkelijk en al vraagt hij niet naar de Heere en naar het woord van de Heere, dat hij oprecht leeft en dat hij ieder het zijne geeft. Dat is toch respectabel? Jazeker, gemeente. Als we het uitgangspunt van het woord van de Heere maar nooit vergeten, wat niet uit het geloof is, is zonde. Moeten we natuurlijk ook zeggen, het is goed dat mensen in deze wereld leven zoals de Heere dat vraagt. En rekening houden met wat de Heere in zijn woord eist. Of misschien wel, terwijl ze helemaal niets van het woord op zich willen weten, een oprecht leven leiden. Niemand naar het leven staan, rechtvaardig zijn, eerlijk zijn, behulpzaam zijn, liefde tonen tot de naaste die vertrapt of die verdrukt wordt. Dat is op zich niet verkeerd. Dat is aanbevelenswaard. En laten we maar heel eerlijk zeggen, werd het in onze duistere wereld maar meer gevonden. En hoe zou het met name, om meteen maar persoonlijk te worden, binnen de kerk en binnen de gemeente niet meer gevonden moeten worden? Want al zegt de Heere in zijn woord heel nadrukkelijk dat echte goede werken alleen in het geloof gedaan kunnen worden, tegelijkertijd roept hij allen die het woord horen, ook u, ook jullie jonge mensen, op om naar zijn woord te leven. En dringt hij erop aan om recht te doen, om eerlijk te zijn, om behulpzaam te zijn, om ook in de praktijk van het leven te leven bij de woorden die de Heere zelf gesproken heeft. En het is een heel erg iets. Als dat in de kerk, als dat soms ook in onze kringen, helemaal verdoft en soms bijna lijkt te verdwijnen. Denk aan een van de ergste voorbeelden die ik zelf ooit heb meegemaakt. Er was een man, lid van een van onze gemeenten, die in het geheim stiekem allerlei dingen deed die helemaal niet klopten. Zondags heel netjes in de kerk, degelijk gekleed. Ook erg snel om andere mensen te veroordelen die het iets minder degelijk namen dan hij. Maar achter de schermen gebeurde er heel wat niet klopte in het licht van het woord van de Heere. En op een gegeven ogenblik kwam dat uit. Dat hij eigenlijk een immoreel, een zedeloos leven leidde in de diepe zin van dat woord. En toen kwam er een dominee met een ouderling op bezoek. En hij kon er niet meer onderuit. En hij moest het toegeven. En toch praatte hij het nog goed. Weet u hoe? Ja, kijk, ik ben maar een onbekeerd mens, ziet u. Als ik er nou eens last van had, er echt last van had, dan zou ik het wel laten. Dat is goddeloos. En godonterend. Want die man gaf ten diepste God de schuld dat hij zo'n zedeloos leven leidde. En de Heere zegt, doet recht. En de Heere zegt, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken. Het woord van de Heere is duidelijk. En wij hebben er naar te leven. Wij kunnen nooit met een beroep op onze zonde, of met een beroep dat alleen in het geloof goede werken gedaan worden, onszelf verontschuldigen. Want de eis ligt er. En het woord ligt er. En weet u, juist omdat wij die eis van de Heere kennen, die eis die van ons vraagt om te doen wat het woord van de Heere voorschrijft. En als we dan in het licht van die eis zien dat er bij ons zoveel tekort en zoveel schuld en zoveel zonde is. Die eis moet ons op de knieën brengen opdat we gaan vragen, Heere, nu kan ik nooit uw geboden doen en nu kan ik nooit goede werken doen buiten het geloof om. Schenk gij me het geloof. Zijn we daar terecht gekomen? Dat we ook met het oog op deze dingen het geloof en de bekering nodig hebben. Om staande te blijven midden in onze woelige wereld, waar zoveel geesten en krachten loskomen en ook op ons afkomen. Goede werken, alleen door het geloof, Heere, schenk mij dat geloof, want alleen zo zal het kunnen. En dan komt daarbij al dus de woorden van onze catechismus, en die zijn ook hier zo door en door gegrond op het woord van de Heere. Gedrenkt in het woord van de Heere, zou ik bijna zeggen. Dan hoort bij dat geloof ook naar de wet van de Heere. Want kijk, wanneer iemand oprecht tot het geloof komt, en wanneer hij door de genade van God een nieuw leven ontvangt, dan is zo iemand die tot bekering komt, die heeft een hoge achting voor God. Ik moet eigenlijk zeggen, een hoge liefde voor God. U hebt het wel eens gehoord dat wanneer de Heere licht geeft in het leven van een zondaar, wanneer hij een zondaar verandert en oprecht tot bekering brengt, dan krijgt zo iemand liefde tot God. En die liefde tot God brengt met zich mee liefde tot zijn Christus, liefde tot het woord van God, liefde tot de dienst van God, liefde tot de dag van de Heere, liefde tot het volk van de Heere en vooral ook liefde tot de wet van de Heere. Daarom als iemand spreekt over het geloof, zoals heel wat mensen vandaag aan de dag spreken over het geloof, maar niets willen weten van de wet van de Heere, ja, dan klopt dat niet. Want in de Bijbel lees ik telkens weer opnieuw dat wanneer iemand door de Heere gearresteerd wordt, zoals Paulus op weg naar Damascus, dan krijgt hij liefde tot God. En dan is het eerste wat Paulus vraagt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zijn wil onderworpen aan de wil, aan de wet van de Heere. En als u in de psalmen leest, vooral die psalmen 19 en 119, waar gezongen wordt over de liefde van die dichter tot de wet van de Heere, dan hebt u daar een mens die tot bekering gekomen is. En wanneer je tot bekering gekomen bent, dan krijg je de wil van de Heere lief, dan krijg je de wet van de Heere lief. Geloof en leven bij de wet van God hoort bij elkaar. Ja, dan moet ik er wel bij zeggen, die liefde tot de wet en dat leven bij de wet van de Heere, dat gaat niet op een ongeschokte manier. Dat gaat door de strijd en door de aanvechting heen. Want het woord van de Heere maakt duidelijk dat iemand die tot bekering komt, we hebben het daar ook over gehad in de afgelopen weken, dat is een tweemens, vlees en geest. En die geest, dat is het geestelijke leven. En het vlees, dat is de zonde die nog in mij overblijft. Die vlees en die geest, die strijden tegen elkaar. Die zijn met elkaar op voet van oorlog. En de geest, dat is dus het nieuwe leven. Dat wil de wet van de Heere gehoorzamen. Dat zingt: hoe lief heb ik uw wet. Maar het vlees, dat verzet zich. Vijandschap, zegt de apostel Paulus. Het vlees, dat haat de wet. En vandaar dat u met betrekking tot de wet van de Heere twee dingen, twee beginselen hebt in het leven van een christen. Liefde vanuit de geest en haat vanuit het vlees. En die twee, zegt Paulus in Galaten 5... en 16 strijden met elkander, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan het ook niet. En in Romeinen 7 zegt Paulus: daarom wil ik het goede. Maar er is ook een wet in mij, in mijn leden, die zoekt het kwade. Strijd van binnen. Maar al is er nog zoveel strijd en al is er nog zoveel vlees en al is er nog zoveel zonde. Waar de Heere geloof gegeven heeft en waar het nieuwe leven gekomen is, daar ligt op de bodem van het hart het verlangen om naar de wet van de Heere te leven. Hoe lief heb ik uw wet. Al is het met vallen en opstaan. Al is het met struikelen. Al is het dat je soms zo heel nadrukkelijk in je leven ervaart: Heere, u zo dienen en uw wet zo houden zoals u het waard bent, dat kan ik niet en dat is bij mij niet te vinden. Toch die liefde. Waarom? Omdat de liefde van God in Christus in het hart is uitgestort. En die liefde verbindt aan de wet. En die liefde leert ons zeggen: hoe lief heb ik uw wet. Ja, dan wil ik ook nog onderstrepen dat wanneer het bij de goede werken gaat om een geloofswerk, dat de wet van de Heere als maatstaf heeft, dat betekent dat het gaat om de hele wet. Ik heb daar vorige week al iets van gezegd. Goede werken, wij denken vaak heel snel, goede werken, dat is het werk van de barmhartige Samaritaan. Dat is goed zijn voor anderen. Dat is mensen die ziek zijn, niet vergeten. Dat is mensen die het moeilijk hebben, in hun moeite ondersteunen. Dat is mensen die arm zijn of die verkommeren, ervoor zorgen dat ze toch genoeg krijgen. En u denkt aan de naaste in onze samenleving die vaak in stilte armoede lijden. Of u denkt aan de mensen in de Soedan of in Somalië die in grote honger verkeren. En dan is het inderdaad nodig dat we daaraan denken. En dat hoort allemaal bij de goede werken. Maar vergeet u het niet, die goede werken zijn er niet alleen in de sfeer van de liefde tot de naaste. De goede werken zijn er allereerst met betrekking tot de eerste tafel van de wet. Dat is God liefhebben boven alles. En ik vond in deze dagen nog een prachtig onderscheid. In een van de oudere Engelse schrijvers die zegt, kijk, je kan op 4 manieren vanuit de Bijbel over goede werken spreken. In de eerste plaats over werken van aanbidding. Dat zijn de werken die horen bij de eerste tafel van de wet. In de tweede plaats werken van roeping. En daarmee bedoelde hij je dagelijkse plicht, de roeping die God in het leven op je schouders legt. In de derde plaats de werken der gerechtigheid. Dat zijn het recht doen, het niet oneerlijk zijn, het rekening houden met de geboden en de inzettingen van de Heere. En het laatste, de werken der barmhartigheid. We zouden zeggen de werken van de barmhartige Samaritaan. Nou, daar hebt u een hele Bijbelse, een hele bruikbare onderscheiding. Werken van aanbidding, werken van roeping, werken van gerechtigheid en werken van barmhartigheid. Het hoort er allemaal bij. En als we dat zo in het licht van de wet van de Heere aanstippen, dan zou ik daar 2 dingen nog bij willen zeggen. Allereerst, wanneer het in ons hart leeft, hoe lief heb ik uw wet, dan zal het allervoornaamste zijn God lief te hebben boven alles. En dan zal dat het beste werk zijn om God te zoeken. Dan is het een goed werk, gemeente, om in het geloof en gedreven door de liefde de Heere te zoeken in het gebed. Nee, dat is niet iets waarbij ik alleen maar mezelf bedoel. Dat is geen vorm van geestelijke zelfzucht of geestelijk egoïsme. Maar als ik in het geloof en door de liefde gedreven het aangezicht van de Heere zoek, dat is een goed werk. En dan zal in dat gebedsleven het gaan om meer geestelijke kennis. Dan zal het gaan om bescherming, om bewaring. Dan zal het gaan om vergiffenis en om geestelijke kracht. Maar dan zal ik juist, wanneer het geloof en de liefde mij drijven, ook in het gebed aan anderen denken. Voorbidden, worstelen voor anderen, veraf en nabij, aan de troon van Gods genade. Kennen we zulke goede werken? Door het geloof en door de liefde, dat we een gebedsleven mogen kennen. En dat in dat gebedsleven het gaat om de Heere en om onze zaligheid. Maar ook om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Ook om het heil. Ook om de genade voor anderen. Het is een veeg teken als het in ons gebedsleven altijd maar zo dor en zo droog is. En als in het gebedsleven de zaak van het koninkrijk van de Heere en het heil voor de naaste, het heil voor onze kinderen, het heil voor onze buren, het heil voor de verre naaste, geen of nauwelijks een plaats inneemt. Dat hoort bij de goede werken, naar de wet van de Heere. Het is een goed werk. En nog ben ik bij die eerste tafel van de wet. Het is een goed werk om de kerkdiensten en om de dienst van de Here in kerkelijke verbanden hoog te houden. Wat vraagt de Here kerkelijk en persoonlijk en gemeentelijk van ons? Wel, we hopen het straks bij de behandeling van het vierde gebod heel nadrukkelijk te zien, dat wij getrouw en naastig naar de eredienst komen, naar het huis van de Here komen. En dan gaat het maar niet alleen om een plicht die we zondags, als het goed is, twee keer vervullen. Maar dan gaat het ook dat we ootmoedig, door de liefde en door het geloof gedreven, de dienst van God, die zijn hoogtepunt mag vinden in de eredienst op de zondag, aan de Here voorleggen en aan de Here opdragen. Gemeente, dat is een goed werk. Als iemand door het geloof en de liefde gedreven veel bezig is met het woord van de Here en op een bijzondere manier met de prediking van dat woord van de Here. Dat kan een dominee soms voelen op de kansel. Of er veel van die mensen zijn die in stilte goede werken doen. En met het woord van God voor eigen hart en leven, maar ook voor het leven van de gemeente, voor de kinderen en voor hen die buiten zijn werkzaam zijn. Door het geloof en door de liefde tot God, dat hoort erbij. En vult u het verder zomaar in. Er zijn zoveel van die aspecten. Eerst de tafel, maar ook de tweede. Ja, die mogen we niet vergeten. Want het wordt wel eens gezegd in de kringen waarin de reformatie diep doorgedrongen is, onze kringen zeg maar, daar gaat het alleen maar om de verhouding tussen God en de ziel. Nou, we zeggen dat is inderdaad het voornaamste, niet alleen voor mij, maar ook voor u. Dat zegt u toch? Maar daar hoort dat andere wel bij. Goede werken, ook met het oog op de naaste. En dan denk ik allereerst aan de naaste naaste. Dat is de mensen dichtst bij ons. U denkt aan uw man, aan uw vrouw, aan de kinderen die God u gaf. Aan uw kleinkinderen, zo u ze al mag hebben. U denkt aan uw familiekring. U denkt aan de kring waarin u beweegt, uw kennissen, uw vrienden. U denkt aan de gemeente. En ook buiten de gemeente, tot aan de verre naaste toe. Midden in die wereld staat u en staan uw kinderen. Hoe leeft u? Leeft u door het geloof en door de liefde? Leeft u ijverig in goede werken? Of zeggen de mensen van u, tjo, die man die werkt nou al 10 jaar hier, maar ik heb nooit geweten dat hij naar de kerk ging. Tjo, die man die werkt nu al zoveel jaar hier, maar ik heb nooit geweten dat hij ambtsdrager was in de kerk. Of bent u in alle eenvoud te midden van de verwarring van deze wereld toch iemand die door het geloof en door de liefde een voorbeeld mag zijn? Ja, dan denk je dat niet van jezelf. Mensen die zo komen van hier ben ik, en die aan alle kanten dat zelfverzekerde, bijna arrogante afstralen van ik heb een boodschap voor u. Dat is niet alleen de eigen gerechtigheid ten top gestegen, dat heeft ook niets met goede werken te maken. Maar wie bent u voor anderen? Wie bent u in het werk? Hoe leeft u? Ijverig in goede werken, zodat het zichtbaar is. Ach, zegt u, ik ben onbekeerd. Inderdaad, mijn beste vriend. Dat is niet alleen erg voor u. Dat is ook erg voor uw werk. En dat is ook erg voor de mensen onder wie u werkt. Want die zouden misschien wel onder de indruk komen. En die zouden misschien wel gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Als u door genade ijverig was in goede werken. Want het gebeurt toch soms. De Bijbel spreekt er ook over. Dat mensen die in alle stilte de Heere vrezen. Soms zonder woorden, zegt de Bijbel. Anderen voor de Heere winnen. En misschien heb ik het verhaal al wel eens verteld van die oude ouderling uit Driebergen. In de tijd dat de oude dominee van Brummen in Driebergen stond, was hij een van de sieraden van de gemeente. Al dacht hij heel klein van zichzelf. En die man moest iedere zondag moest hij een heel eind lopen. Ik weet niet precies in welk plaatsje die woonde in de buurt. Maar het was zeker een 3 kwartier lopen voordat hij bij de kerk kwam. En dan liep hij door 1, 2 dorpjes heen. En dan midden in die dorpjes, daar was het stamcafé van velen. En er werd 's morgens vroeg al geschonken en 's morgens vroeg al gepraat en 's morgens vroeg al, nou ja, het een en ander verhandeld zou wel niet zoveel best geweest zijn. Maar als deze man, die de vriendelijkheid zelf was, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, langs het café kwam, dan stopte ieder met praten. En dan dronk niemand uit zijn glas. Dan wachten ze totdat hij voorbij was. In alle eenvoud straalde hij zoveel respect af. Men had eerbied voor hem en waar hij voor leefde. En het is gebeurd dat een jongen die ook bij die mensen zat, zo onder de indruk raakte van de eerbied die deze man afdwong, dat het het middel in Gods hand geweest is tot zijn bekering. Hoe leven we? Ijverig in goede werken. Nee, niet protserig, maar vanuit het geloof en vanuit de liefde, in alle eenvoud smekend, biddend, maar ook levend. Misschien met veel innerlijke strijd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ja, dan niet alleen hoe leeft u in de dagelijkse omgang met velen, maar ook hoe leeft u ten opzichte van uw naaste. Wat is het erg, gemeente? En ik heb dat in de ruim 18 jaar dat ik nu dienen mag al heel wat keren meegemaakt. En ik zeg het ook niet uit de hoogte. Ik geloof dat ik ook iets weet van wat er in mijn hart leeft. Maar wat is het erg als soms kerkmensen zo bitter tegen elkaar of tegen anderen kunnen zijn. Als er zoveel haat en nijd is, ook binnen kerken en binnen families. Wat is het erg? Ooit is van wakker gelegen, als u in het conflict situatie zit. Heren, nu wordt mijn naam, nu wordt uw naam om mij gelasterd. Want het zou toch zo moeten zijn dat families en vriendenkringen en gemeenten en kerken, ook in ons donkere vaderland, toonbeelden waren van de vrezen van de Heere en van de liefde tot elkaar. Van de oude kerk werd gezegd, ziet hoe lief zij elkander hebben. Kan het ook van ons gezegd worden. Ja, dat hoort ook bij de praktijk der godzaligheid. Door het geloof naar de wet van de Heere. Want u weet dat toch nog wel, dat is u op catechisatie bijgebracht, dat de liefde de vervulling van de wet is. En daarom zegt de Heere Jezus het in de bergrede. Zalig zijn de vreedzamen. Ja, wordt wel eens spottend over gedaan. Ik lees nergens in de Bijbel, zalig zijn de vechters. Zalig zijn de verbitterden. Zalig zijn de mensen die altijd voor hun eigen rechten opkomen. Ik lees ook niet in de Bijbel, zalig zijn de mensen die altijd zeggen, ja, dat is nou eenmaal mijn karakter. Dat lees ik ook niet in de Bijbel. Ik lees wel, zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn zij die de minste mogen worden voor de Here en voor mensen. Zalig zijn zij die niet het hunne zoeken, maar die God zoeken en wat des anderen is. Zalig zijn de vreedzamen. Hij heeft het praktijk gekregen door genade in ons leven. En als het geen praktijk gekregen is, heeft, is het een zaak die ons uitdrijft naar de troon van de genade van de Here. Want vergeet u het niet. Er is niet één boodschap uit het woord van God die ons uitdrijft. Dat wordt wel eens gedacht. Alleen een ontdekkende preek over de wet en over onze schuld. Zeker, die kan gebruikt worden. Maar de Heere kan ook een preek over de goede werken gebruiken om ons te laten zien hoe ver we beneden de maat van zijn wet leven en om ons uit te drijven tot hem. Want het gaat tenslotte toch om de eer van hem. Uit het geloof, door de liefde, tot de wet en tot eer van God. Daar hebt u het derde kenmerk van goede werken. De wet van de Here, dat was het tweede, en nu de eer van God. Ja, dat is eigenlijk het allerlaatste, maar ook het allerdiepste. U moet dat ook niet van elkaar losmaken en zeggen wel, iemand kan wel werken doen uit het ware geloof en naar de wet van God, maar dat betekent nog niet dat het tot de eer van God is. Dat is onzin. Wat uit het geloof is, is naar de wet van de Here. En wat uit het geloof en naar de wet van de Here is, dat is tot eer van God. Die dingen kunt u niet losmaken. En het wordt juist in het leven van hem of van haar die de Here vrezen mag. Of wiens hart hartelijk naar de Here uitgaat. Toch het verlangen om nu tot eer van God te leven. Ik weet wel, in het begin van het geestelijke leven kan dat wel eens wat anders liggen. Soms zijn mensen die ontdekt worden aan hun zonde vervuld van vrees. En zoeken ze de Here misschien meer uit vrees dan dat ze beseffen dat het gaat om de eer van hem. Wel, laat ze dan de Here maar zoeken uit vrees. Als ze dit ook maar leren, dat het bij de Here niet gaat om vrees, maar dat het ten diepste gaan moet om de eer van zijn naam. En dat leert de Heer in het leven van al zijn kinderen, de een op die manier en de ander op die manier, dat het gaat om zijn eer. En dat is het nu juist wat Gods kinderen op de bodem van hun hart ook steeds meer gaan beseffen. Heere, dat ik tot eer van u mag leven. En dat ik uw naam mag verheerlijken. Kijk, daartoe zijn we toch geschapen. God schiep ons, God deed ons geboren worden. Misschien 16, misschien 20, misschien 40, misschien 60 jaar geleden. En toen God ons leven vormde, zelfs voordat wij geboren werden. Toen God ons lichaam vormde, onze geest en onze ziel vormde. Toen schiep God ons tot zijn eer. Dan mag de Heere toch verwachten dat we tot zijn eer zouden leven. En dan mag de vraag toch ook vanavond heel indringend aan u en aan jullie jonge mensen als schepselen van de Heere gesteld worden. Leven we tot zijn eer? Is dat nu iets wat in heel ons leven de voornaamste plaats is? Doe ik het tot eer van de Heere? Zeg eens, vaders, moeders, is dat de drijvende kracht in de opvoeding? Zegt u dat wel eens tegen uw kinderen, wat je doet? Denk je dan wel aan de eer van de Heere? Want de Heere zegt in zijn woord, het zij ge eet, het zij ge drinkt, het zij ge dit doet, het zij ge dat doet, doet het al ter ere Gods. Zeg u dat wel eens? Als u dat veel zegt, hoeft u uw kinderen minder te waarschuwen. Want als u zegt, het gaat om de eer van de Heere, dan zit daar alles in. En de eer van de Heere, dat is het toch. Waar het ten diepste om gaat. Als u met uw kinderen spreekt over de schoolkeuze of over de keuze van een verdere opleiding of wat voor andere dingen dan ook. Mijn jongen, het gaat er niet in de eerste plaats om dat je je talenten ontwikkelt. Dat mag ook. Maar ontwikkel ze dan tot eer van de Heere. Gaat het je om de eer van Hem? Staat dat gestempeld op heel ons leven? Ja, inderdaad. Als we deze dingen werkelijk gaan overdenken, komen we op hetzelfde punt terecht waar we al meer in deze preek terechtgekomen zijn. Kan een mens dat? Nee, dat doet hij niet en dat kan hij niet uit eigen kracht. Maar het is wel wat het woord van de Heere van u vraagt. En waarmee de Heere vanavond in de prediking van dit gedeelte van woord en belijdenis u tegenkomt, doet het al ter ere Gods. En wanneer we nu die genade van de Heere kennen, dan wordt dat inderdaad het diepste van het leven. Heere, wat er ook gebeurt in mijn leven, schenk dat ik door het geloof en door de liefde tot uw wet, tot uw eer mag leven. Wat zou je dan blij zijn als vader en als moeder, als een jongen s'avonds niet kon slapen en hij komt naar beneden en hij zegt, nou waar top je nou over? Nou heb ik 18 jaar geleefd. En nog geen uur en nog geen minuut tot eer van God geleefd. Vader, hoe moet dat nu? Tot eer van de Heere leven. Wat zou het een zegen zijn als op de harten van onze jonge mensen en van onze ouderen dat als het ware stond afgedrukt, stond ingegrift. Doe het al tot eer van God. Ja, kijk, dat is de Heere waard. En wie nu God gaat zoeken en de Heere oprecht nodig gaat krijgen en iets van de genade van de Heere gaat leren in zijn leven, daar wordt de eer van God teer. En dan wordt de eer van God je lief. Dan ga je diep in je hart zeggen. En misschien zeg je het wel bevend, maar dat is het ergste niet. Heere, mag ik dat dan? Tot uw eer leven. Zou u me dat willen geven? En zou u me daarbij willen bewaren? En weet je, wanneer je dat nu door genade mag leren, wat je dan steeds meer gaat zien, dat God nu geëerd wordt waar wij verbroken worden. Waar wij niets worden. Waar ons hart gebroken wordt. Waar wij klein worden, niets worden voor de Heere. Calvijn zei, toen hij nadacht over de eer van God, ook met betrekking tot zijn persoonlijke leven, Heere, dit gebroken hart bied ik u aan. En God kan alleen verheerlijkt worden in een arm en nederig mensenkind, in een verbroken hart. Maar dat is dan ook iets wat echt zalig is. Als je nu werkelijk God mag bedoelen met een gebroken hart. In je woorden, in je gedachten, in je leven. O, ik weet het, kind van de Heere, het is hier zo ten dele. Het zijn hier maar momenten. Maar dat kan het verlangen levend maken soms, toch? Om nu zonder zonde, straks eeuwig tot eer van God te leven. Ik sprak vorige week zaterdag bij de receptie van dominee Vlietstra, die 40 jaar predikant was. Nog een oude ouderling, vergrijsd in de dienst, slechter been. Hij was net ziek geweest, had in het ziekenhuis gelegen en had het daar zo goed gehad, zodat hij verlangde om heen te gaan. Weet u waarom? Niet omdat hij niet van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen hield. Maar hij verlangde om heen te gaan omdat hij zichzelf en de zonde zo moe was. Heer, ik ben er zo moe van. Mag het de tijd zijn? Want ik zou u zo graag willen eren, zoals ik het hier op aarde eigenlijk toch niet kan. Maar daar kan het. In volle heerlijkheid. En hij zegt, en het viel eigenlijk tegen dat ik uit het ziekenhuis mocht. En dat ik het leven weer in moest. Maar het is toch goed. Want de Heere heeft gezegd, die tijd komt nog. En nu mag je mij eren ondanks je zonde. En dwars door alle tekort en schuld heen. Op de plaats waar ik je stel. Eren, God eren, zin van het leven. Zo goede werken doen, dat is genadewerk. Zouden we dan, om het in één regel samen te vatten, met de woorden van die psalmdichter uit Psalm 86 niet bidden: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam, Heere mijn God. U zal ik loven en dat door genade alleen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. En laat dat gebed in ons hart leven. Want we zijn tot uw eer geschapen en dat nu onze oneer ons ook verootmoedigen mag tot u, voor u. En uitdrijven mag tot u. Wil u, Heren, de naprediker zijn. Wees u met ons allen. Geef ons kracht en genade om verder deze dag door te brengen op een wijze die in overeenstemming is met uw heilige wil. En leer ons, Heere, om ook deze week, ook in de praktijk van het leven van iedere dag, uw wil te doen en tot uw eer te leven. O, bind daartoe de dingen die in de prediking van uw woord aan de orde kwamen op ons hart. En geef dat we een oog mogen hebben, zoals McShane het zei. Eén oog voor de eer van u. Dat daarop ons oog gericht is. In alles wat we doen, in onze roeping, in onze taak, in onze studie, in alle dingen. Heere, wees ons genadig met onze kinderen, ook deze week. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier bijeen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. 119, het 17e vers. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.